Welkom bij de derde aflevering van de vierdelige podcastserie van platform Insight Insight. Het platform dat je meetbaar en objectief inzicht geeft in hoe duurzaam je kantoorinrichting is. In deze serie gaan interieurdeskundigen en andere specialisten op zoek naar hoe we ons kantoor van binnen kunnen verduurzamen, circulair kunnen maken en gezond. Mijn naam is Matthijs. In deze afleveringen gaan we het hebben over de stappen die nodig zijn om toe te werken naar een circulaire kantoorinrichting en waar je in de praktijk tegenaan loopt. Dat doen we met Rick Veenendaal van Gispe en Annemiek Pronk van de Universiteit Utrecht. Welkom. Even voorstellen, met wie zitten we aan tafel? Rick, kun jij je even voorstellen?
Ja, mijn naam is Rick Veenendaal. Ik ben manager circulaire economie bij Gispe. Daar maak ik me heel druk over onze transitie naar een meer circulair businessmodel en dus circulaire inrichting.
En hoe zit het met jou?
Ik ben Annemiek. Ik werk als interieurarchitect bij de Universiteit Utrecht. Niet in het onderwijs, zoals altijd heel veel mensen denken, maar wij hebben dus een eigen afdeling vastgoed. En daar adviseer ik in allerlei interieurprojecten.
En
zo duurzaam mogelijk.
Ja, en hoe circulair is de inrichting van de universiteit?
Ja, dat is wel een hele goede vraag. De ambitie ligt in ieder geval echt op 100% circulair, kan ik wel zeggen. Maar het is ook, je hebt het ook gelijk over de toekomst. Dus eigenlijk moet het natuurlijk nog blijken. Maar we proberen echt vanaf nu ook alles zeg maar weer losmaakbaar te maken. En dan is het, als het goed is, in de toekomst herbruikbaar.
En de staat op dit moment?
Ja, nou, het is ook afhankelijk van waar je naar kijkt. Hè? Dus kijk je naar gebouwniveau. We hebben het hier natuurlijk over de inrichting. Ja. Maar qua gebouwen moet ik toch even zeggen van de panden in de binnenstad, die zijn echt eeuwen oud. Dus die zijn eigenlijk heel circulair. En het interieur wat wij toepassen, ook al van oudsher, is wel echt heel degelijk. Echt gericht op zo lang mogelijk ermee omgaan. En dat proberen we ook wel. Maar voor nu zijn de ambities om ook echt circulariteit aan de voorkant al gelijk mee te nemen. Dus zoveel mogelijk her te gebruiken. Niet snel meer vervangen door een nieuw meubelstuk, maar kijken wat we al hebben en waar nodig opknappen. En dat is dus heel circulair.
En hoe zit het bij jullie, bij Gispen, qua circulariteit in jullie beleid?
In ons beleid is het duidelijk verankerd. We hebben niet voor niks de rol ook manager circulaire economie. Dus we hebben het ook echt vormgegeven in een functie.
Jouw persoon?
Mijn persoon. Gekoppeld met een aantal andere specialisten in onze organisatie. Dus uiteindelijk met 4 specialisten. Die zich met dat thema op diverse onderdelen bezighouden. We hebben uitgesproken dat we in 2025 een circulaire businessmodel willen gaan invullen. We zien dat we met een rap tempo daar naartoe gaan. En als je dat heel plat slaat, hebben we eigenlijk 3 pijlers daarin. Duurzaam design, oftewel onze producten aanpassen aan de circulaire principes. Optimaal gebruik, oftewel levensduur verlengen van bestaand meubilair en dat ook als een dienst kunnen aanbieden. En dan maakt het niet uit of het Gispe meubilair is of meubilair van onze collega's. En waardebehoud. En dat betekent dus gewoon welke afspraken kan je met elkaar maken om het daadwerkelijk ook circulair te maken. Denk aan furniture as a service model waarin wij eigenaar blijven en de gebruiker betaalt voor het gebruik.
Ja. Welke stappen kun je eigenlijk zetten om van een lineaire naar een circulaire inrichting te komen?
De basis begint bij bewustwording. Dus echt snappen waar hebben we het over, wat wil je met elkaar bereiken, waar leg je je focus op. En een goed beeld van waar je op dit moment staat. Want zeker als je een wat groter bedrijf bent of een grotere organisatie bent, met 1 druk op de knop ben je niet gelijk circulair. Dus dat moet je echt in stapjes opbouwen. En je moet met elkaar dezelfde taal spreken. Op het moment dat je dat hebt, kan je doelstellingen formuleren en focussen om gestaag die kant op te gaan bewegen. En we roepen wel heel stoer, in 2025 zijn we circulair. Maar ook voor ons is het nog steeds een beetje een blinde vlek. Wat is dan een circulair businessmodel in 2025?
Ja, ja. En als we kijken naar de praktijk, waar loop je dan in de praktijk tegenaan?
Nou, de eerste grote hobbel is bij de universiteit echt genomen. Dat kan ik nu echt stellen. En dat is inderdaad gewoon de ambitie. En dat zeg maar binnen de hele organisatie verankeren. Daar is hard aan gewerkt door veel collega's om echt de ambitie van, wij noemen dat toekomstbestendige gebouwen, om dat op alle lagen van de organisatie tussen de oren te krijgen en ze daarin mee te krijgen. Dus dat houdt echt bij ons in energie-neutraal of misschien zelfs opwekkend, circulariteit, flexibiliteit, gezondheid. Dat is ook een hoofdthema. En die ambities die zijn ook echt vastgelegd in een document. En dat is ook echt op beleidniveau vastgesteld. Dus dat is de koers. Daar is geen twijfel meer over mogelijk. Maar nu komt het hoe. Dus nu gaan we het implementeren in projecten. En voor al die verschillende thema's hebben we KPI's opgesteld. Met soms inderdaad ook harde kengetallen waar je op kan sturen. Bijvoorbeeld, we hebben dan die S-lagen van brand, scale, stuff, space plan. Op die verschillende niveaus, hoe circulair kan je daarin zijn? En dat is nu spannend. Want de wil is er, maar soms is het gewoon moeilijk.
Kun je uitleggen waar je tegenaan loopt? Wat je tegenkomt?
Nou, op het moment vind ik het zelf toch wel echt het lastigste om... Je wil niet verspillen. Dus je wil, en we hebben heel veel meubilair. En ook nog heel veel goed meubilair. Want in de projectmarkt is het gewoon heel degelijk. Dus die kasten en die stoelen, die zijn echt niet kapot te krijgen. Die zijn er wel. Alleen de tijd verandert. Dus ladeblokken, grote hoekbureaus, rolschuifkasten.
Je hebt ze niet meer nodig.
Die hebben we echt niet meer nodig. En dat is ook wel logisch. Dat is ook, zeg maar, voor je gevoel ook wel te verantwoorden. Van ja, dat moet weg. Maar probeer niet te verspillen. Dus probeer ook wel iets wat misschien niet meer in deze functie nodig is. Misschien kan je het gebruiken voor een andere functie. Maak bijvoorbeeld van die bladen van die grote hoekbureaus wanden. Kijk verder dan alleen maar het meubilair. En gebruik het... totaal. En zo zijn er toch veel oplossingen te vinden. Dus dat is een verandering. Daar krijgen we ook echt de gebruikers wel in mee. Hè? Dus dat zijn de faculteiten, de diensten. Die zien ook wel in. En over het algemeen hebben zij het vooral over van, zij willen natuurlijk hun geld in onderzoek en onderwijs stoppen. En niet in meubilair. Dus voor hen is dat al best wel snel goed. Maar je wil, en dat is ook wel echt een tendens die ik in ieder geval binnen de universiteit heb gezien. Het gaat ook nu veel meer over een ontmoetingsplek, een thuisbasis. Ik denk dat dat door corona ook alleen maar gaat toenemen. En daar heb je dan ook weer ander meubilair voor nodig. Want dan kan je wel hele goede stoelen hebben, maar die voldoen niet meer aan die eis. Dat zijn metalen frames en groot en log. En ze willen gewoon gezellige zitjes met hout. En dan sta je gewoon... op zo'n kruispunt van, ja, gaan we nou iets vervangen wat eigenlijk nog goed is? Terwijl functioneel kan het ook nog wel, alleen esthetisch niet. Nou ja, dat is waar een interieurarchitect dan mee moet dealen. Maar ik zie wel heel veel mogelijkheden en het maakt je ook echt weer veel creatiever. Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om, Rick?
Nou ja, wij krijgen natuurlijk van heel veel opdrachtgevers die vraag. Wij willen een ander soort inrichting. Wat voldoet aan de huidige wensen en eisen. En dat kan vanuit arbotechnisch zijn als vanuit esthetisch. Maar we willen niet verspillen. Dus je ziet heel veel opdrachtgevers met te veel aan spullen, te veel aan materialen en een veranderende behoefte. En voor ons is het de puzzel, hoe kan je daar goed circulaire invulling aan geven zonder te verspillen. Maar dat ook met zo'n financieel plaatje, dat het ook aantrekkelijk blijft. En dat je daar je bedrijfsvoering op kan uitlijnen. En ik denk als je dat helemaal tot de kern afpelt, is het een vraag. Dus het is een soort ontmoeting tussen vraag en aanbod. Dus je ziet de vraag naar circulair meubilair stijgen. Alleen het aanbod gaat nog beperkt mee. Dus wij kunnen dat prima leveren. Alleen we doen dat dan met bestaand meubilair. Nou, wat Annemiek net al aangeeft, ja, dat is niet het meubilair wat we op dit moment willen hebben.
Wat doen jullie met de ladeblokken van de Universiteit van Utrecht?
dat is een lastige.
Ja, wat wij daar op dit moment mee doen, geen idee. Ik weet wel wat we ermee kunnen. Je kan het een andere opdrachtgever geven of een andere gebruiker kan dat geven. En er zijn nog steeds wel partijen die ladeblokken graag willen. Maar wat we ook doen is... ladeblokken hermaken tot bijvoorbeeld laptoptafels of naar allerlei andere producten, kastjes, dingen waar je in zo'n gezellige omgeving wel iets mee zou kunnen.
Ja, je geeft ze een nieuwe functie.
Ja. Ja. Ja.
Op welke manier helpt zo'n objectieve indicator als Insight Insight bij jullie?
Nou, ik vind het een heel handig gebruiksvriendelijk platform. Dus soms twijfel je over van wat is nou het beste product? Kan ik beter een volkernblad nemen, even vanuit het oogpunt duurzaamheid, of een spaanplaat met een melamine laag erop, plastic, ja, weet je wel? Dat. En dan kan je bij Insight Insight heel snel gewoon door naar die schaduwprijzen te kijken, al zien van oké, dat product is qua milieu-impact beter dan het andere product. En dat is een groot voordeel.
Heb je het gebruikt onlangs?
Nee, eerlijk gezegd onlangs niet. Ik heb er nu voor deze uitzending ook wel even op gekeken. En dan zag ik dat het alweer was aangegroeid met producten. Dus dat is goed nieuws. En ja, ik ben zelf wel echt veel meer bezig met van wat kunnen we van bestaand herbruiken. En omzetten. Dus dan heb je eigenlijk niet bestaande, of dan heb je eigenlijk die informatie op Insight niet nodig. Terwijl daar hebben ze nu ook wel circulaire indicatoren opgezet, maar daar heb ik nog niet mee gewerkt.
Nee. Die circulaire inrichting, is die business case kloppend?
Een beetje afhankelijk van wat je verstaat onder circulaire inrichtingen. Als je het over nieuwe circulaire producten hebt, ja, want dat is een businessmodel wat al heel lang bestaat. Mm-hmm. Om zo maar te zeggen, gewoon nieuwe producten verkopen met een marge erop. Bestaand meubilair levensduur verlengen, ja, dat is wel een uitdaging. Sommige soorten meubilair is daar heel goed geschikt voor. Dus bijvoorbeeld een bureau kleiner maken of dat soort zaken kan business-wise prima lukken. Maar de ladeblokken waar we het net bijvoorbeeld over hadden, ja, dat, of grote kasten ombouwen tot lokkenkasten, ja, dan zie je toch dat je opeens extra arbeid moet gaan toevoegen ten opzichte van als je gewoon een geoliede machine hebt die kasten maakt. En dan is het wat lastiger om dat financieel dicht te krijgen.
En wat vraagt dat van jullie als Gispen?
Creativiteit. Samenwerking met meerdere opdrachtgevers om ook voldoende schaal te creëren. Echt vakmanschap weer in Nederland inzetten. Mensen uit de fabriek die jarenlang, we hebben heel veel mensen die 30, 40 jaar bij ons bedrijf werken, die de producten echt goed kennen. En die dus ook mee laten denken in productontwerpen en revitalisatiewerkzaamheden. En dat betekent dat je wel op een wat andere manier moet gaan acteren dan dat je gewend bent. Vroeger liep je gewoon met een catalogus onder je arm bij de Universiteit Utrecht binnen. En dan zegt hij, wat wil hij graag hebben? En nu ga je met elkaar in gesprek, oké, we hebben bestaand meubilair, we hebben een bepaalde behoefte en we hebben een bepaalde zak met geld. Hoe kunnen we daar een goede inrichting met elkaar mee maken?
Dus er ontstaat ook een nieuw soort ambachtsman weer.
Ja, ik vind het ook heel mooi om te zien dat het vakmanschap in Nederland rondom meubilair en inrichting, nou ja, eigenlijk weer een nieuw leven krijgt.
Ja. Zien jullie dat ook zo?
Ja, nee, zeker. Ik zit hier al druk te knikken, want het is echt de richting waar we op gaan. Veel meer richten op de samenwerking. Ook aan het begin, eerst was het altijd zo, het losse meubilair. Werd helemaal aan het eind van een project kwam dat dan eindelijk aan bod. Maar nu moet je aan de voorkant wel veel meer kijken van wat hebben we, hoe kunnen we het integreren? Misschien niet in ander meubilair, maar wel in wanden, zoals ik net zei. En daar heb je echt samenwerking voor nodig. En zeker met vakmensen. Want die hebben vaak technisch gezien, zeg maar, hele goede oplossingen. En ik denk dat zeker ook interieurarchitecten daar al heel veel gebruik van kunnen maken. En dan ontstaat er een soort synergie. En dat kan je ook niet maar met één leverancier doen. Ik denk inderdaad ook om de schaalvergroting te bevorderen, moet je heel veel samenwerken nu en kennis uitwisselen. Delen, ja. En samen kom je dan, ga je de goede kant op. Ja.
Als ik daarop mag aanvullen, je ziet dat nu ook in de branche gebeuren. Hè? Inside Insight is een platform waar meerdere leveranciers aangesloten zijn. En hun stinkende best doen om duurzaamheid meetbaar te maken. Er zijn ook een aantal partijen bezig om een nieuwe norm te schrijven rondom circulaire inrichting. Dus de Universiteit van Utrecht ook trouwens bij betrokken. Dus op allerlei vlakken zoeken we elkaar op om de lat hoger te leggen.
Zijn jullie actief ambassadeur van het platform Insight Insight?
Ja, wij zijn founding partner van het platform. We geloven erin dat het heel belangrijk is om een goed meetsysteem te hebben om duurzaamheid en circulariteit meetbaar te maken.
Want dat was het nog niet.
Nee, er zijn er heel veel verschillende. Waarbij zeker voor de leverancier, maar ook voor opdrachtgevers gewoon een bout aan allerlei meetlatten zijn. En we hebben met elkaar nog niet afgesproken dat een meter ook daadwerkelijk een meter is. En ik denk voor deze hele ontwikkeling naar een circulaire wereld is dat gewoon superbelangrijk.
Ja, dus die schaduwprijs als indicator is wel belangrijk om dat met elkaar af te spreken.
Ja, voor mij persoonlijk is dat stap 1. Ja. Want met Insight Insight streven we ernaar om op 3 indicatoren duurzaamheid of circulariteit meetbaar te maken. Schaduwprijs of milieukostenindicator is 1. De tweede zijn de circulaire indicatoren. Dus die zijn nou onlangs gelanceerd en die gaan we toevoegen. En de derde is gezondheid. En die wordt nu ontwikkeld in hoe maken we gezondheid van producten nou meetbaar. En dan heb je denk ik een goed breed scala aan duurzaamheidsaspecten waarop je kan beoordelen.
Hoe klinkt dat voor jullie gezondheid? Want dat is ook een van de pijlers van de universiteit, toch?
Ja, nee, dat klopt. Ja, inderdaad. Nee, dat kan je ook echt eigenlijk niet los van elkaar zien. En het krijgt wel steeds meer aandacht, gezondheid. Vanuit duurzaamheid vind ik dat soms ook wel weer een lastig, hoor. Want dan ga je misschien veel meer akoestisch materiaal toepassen vanuit oogpunt gezondheid. Terwijl vanuit oogpunt duurzaamheid. Nee. Dus vanuit het oogpunt duurzaamheid, hoe meer, hoe minder. Hè? Dat is wel eigenlijk de basisgrondhouding. Maar zeker, en ook als je kijkt naar de grondstoffen. Hè? Ook dat de grondstoffen dus van die in de producten zitten. Hoe toxisch zijn die?
Dus het brengt ook veel nieuwe dilemma's met zich mee. Zeg maar, die toevoeging van gezondheid daarin.
Ja, niet de toevoeging van gezondheid trouwens wel in mindere mate dan de toevoeging van energie-neutraliteit, vind ik. En ook die hele ontwikkeling die je ziet in de smart buildings. Er komt heel veel apparatuur bij kijken. Dat is allemaal materiaal, dat wil je eigenlijk liever gewoon niet meer. en dus de energiebehoefte blijft ook maar stijgen. Het energiegebruik, verbruik. En dat is vaak ook, eigenlijk moeten we gewoon minderen, met alles minderen, maar wel op een gezonde manier. Ja, dus en ook op een levensvatbare manier.
Ja, dus niet slimmer maken waardoor je meer kan gebruiken.
Precies, ja. Ik geloof niet alleen maar in die high-tech ontwikkelingen. Kijk inderdaad juist ook naar de low-tech, dus naar het vakmanschap weer. Eigenlijk is dat, eeuwen geleden deden ze dat ook, weet je wel. Als jij iets over had, nou, wat kan je er dan van maken? Dat is toch wel meer vakmanschap dan techniek, high-tech techniek.
Betekent dat bij jullie organisatie ook nieuwe vakmensen zijn aangenomen om juist invulling te geven aan die circulaire ambitie?
Mensen die wat breder naar duurzaamheid kunnen kijken, naar alle aspecten die in zo'n bedrijf hebt zitten. Je hebt, in een bedrijf à la Gisper gaat het van productontwerp, tot zorgen dat het allemaal in de systemen klopt. Dat de producten stevig genoeg zijn en geëngineerd zijn, tot het daadwerkelijk in de productie gemaakt wordt. En ook naar de klant gebracht wordt. Nou, op al die aspecten zou je het kunnen verduurzamen. En een van de belangrijke dingen daar bijvoorbeeld in is data. Dus we hebben nu echt wel een aantal mensen die gespecialiseerd of dataspecialisten in dienst om inzichtelijk te krijgen, oké, waar zitten je nou in je materialen? Hoe lang duurt het erover om naar je klant te gaan? Hoeveel CO2 verbruik je nou om 20 producten bij de Universiteit Utrecht af te leveren? Allemaal van dat soort vragen krijgen we om daar antwoord op te geven. Ja, ja. Dus heb je ook andere mensen in je organisatie nodig om daar invulling aan te geven?
Ja, en dat vraagt de opdrachtgever ook.
Ja, ja. Dus we zien nu een toename in contracten waarin je echt afspraken maakt inzichtelijk hoeveel. Nou ja, wat de CO2-uitstoot is van de productie van die producten die je geleverd hebt. En hoeveel producten je hebt geleverd. En wat het transport met zich meebrengt aan CO2-uitstoot. Allemaal met als doelstelling om te verlagen in de toekomst. En daar zijn ook contracten aan gekoppeld. Dus we hebben nu langlopende contracten waar KPI's in zijn afgesproken. Waarin je een soort nulmeting maakt. Oké, hoe scoren je producten op dit moment? En wat kan je voor ons betekenen over 3 jaar bijvoorbeeld? En dan is er weer een meetmoment waarin we zeggen, oké, de samenwerking gaat goed, de ontwikkelingen gaan goed. We verlengen het met 3 jaar.
Ja, ja. Je kijkt ook nadrukkelijk naar andere verdienmodellen. Je noemde net al as-a-service concepten. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, we hebben sinds een aantal jaren al furniture as a service. Waarin we inrichtingen gewoon beschikbaar stellen. Wij blijven eigendom en de gebruiker betaalt voor het gebruik. Dat gaat goed. We zien nu echt een enorme toename in opdrachtgevers die dat omarmen, ook vanuit circulariteit. En dat helpt ons enorm in het meubilair wat wij beschikbaar stellen ook efficiënt in te gaan zetten. Dus geen verspillingen te veroorzaken. Dus stel dat de Universiteit Utrecht dat zou doen. Zij hebben een andere behoefte. Dan kunnen we prima diezelfde producten nog bij een andere klant inzetten.
En doen jullie dat bij de Universiteit Utrecht?
Ja, maar wij hebben niet dat model van as a service omarmd. Tenminste niet op het gebied van meubilair. Ik kan me voorstellen dat sommige onderdelen, een lift of zo, kan je wel leasen. Maar het meubilair bij de universiteit, ja, dat heeft binnen de universiteit al zijn eigen kringloop, ik het wel noemen. Maar wij maken wel afspraken met de leveranciers van, we willen ook vooral van jullie diensten gebruik maken. Dus kom het ook opknappen als dat nodig is. Of vervang een onderdeel als dat nodig is. Maak de onderdelen ook zo dat inwisselbaar is. Dus niet alleen van je eigen gispenstoel, maar inderdaad, jij zei het net in het begin ook al. Blijf niet op je eigen eiland, maar doe het samen. En dan geloof ik juist dat, het is net hoe je het inzet. Ik hoor ook juist een achteruitgang in duurzaamheid als je as a service gaat toepassen. Maar dit is net wat voor een leverancier je hebt. Maar die wil natuurlijk voorkomen dat hij voor elk mankementje terug moet om het even te repareren. Dus die gaat preventief alvast de lampen weer vervangen, terwijl dat eigenlijk nog niet nodig is. En dat is dan wel weer verspilling.
Ja, ja, ja.
Dus je moet altijd goed met gezond verstand je keuzes maken.
Maar dat is niet de reden waarom jullie niet kiezen voor as-a-service concepten binnen de universiteit?
Nou, als je het heel plat slaat, hebben ze eigenlijk een as-a-service. Alleen ze hebben de financieringscomponent niet. Dus ze nemen wel de diensten af die je nodig hebt om de levensduur van de bestaande producten zo lang mogelijk te garanderen. Alleen blijft de Universiteit Utrecht eigenaar van het meubilair totdat ze die meer gaan gebruiken. Maar als ik het goed begrijp, hebben jullie ook afspraken met leveranciers van wat je dan met elkaar gaat doen?
Ja, zeker. Ook gewoon als het, dat hebben we al en dat blijft. En het wordt alleen maar geïntensiveerd dat het inderdaad weer teruggenomen kan worden. En dat wij ook tweedehands meubilair innemen. Dus dat is er inderdaad wel, maar niet in een verdienmodel gegoten.
Nee. En dat inzicht waar ik het net over had, kunnen leveranciers jullie daar ook een handje in helpen?
Het inzicht?
Nou, het inzicht in de footprint, in de CO2-afdruk van meubilair. Ook om een bijdrage te leveren aan jullie circulaire ambitie.
Ja, zeker. De markt, want de ontwikkelingen gaan ook echt heel snel. Dus je probeert het zelf wel bij te benen, maar bij te houden. Maar er komen steeds gezondere producten op de markt, gelukkig. En je hebt dan inderdaad de LCA-berekeningen waar je iets aan ziet. Het nadeel daarvan is wel weer dat kost geld, hè? Ook voor een leverancier om zijn certificaat te halen. Terwijl je ook echt met gezond verstand wel goed al ziet van oké, dat is metalen, zeg maar. Je kan beter biobased materialen toepassen als dat mogelijk is. En dat weet je wel. Maar dat doe je echt samen met de leverancier en het liefst zelfs met de fabrikant. En dat is vaak allemaal gemixt, maar daar kan je heel veel informatie vandaan halen, ja.
En een platform als Insight kan daar ook bij helpen om dat inzicht te bieden.
Ja, zeker. En het is ook gewoon goed dat dat zo'n platform er is, want je genereert ook weer aandacht voor het onderwerp, hè? Dus dat daarmee. Dus
die functie heeft het ook.
Precies, ja, ja. Je stimuleert het ook. Ja. Wij zijn ook, ik weet niet wat voor partner nou wij zijn, maar wij zijn een partner.
Een gouden partner zijn we.
De beste partner. En wij zijn partner geworden omdat wij ook echt vonden dat dit belangrijk is om te steunen. Omdat Insight ook partijen steunt, kleinere bedrijfjes, start-ups, die duurzaam willen zijn. En die kunnen misschien in het begin nog niet zo'n LCA-berekening laten uitvoeren. Dat kost namelijk geld. En daar steunt Insight Insight die start-ups dan ook mee. Dus dat willen wij ook stimuleren.
Ja, ja. Dus via Insight Insight stimuleren jullie de kleine start-ups. Ja. 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 Je noemde net samenwerking is heel belangrijk. Kun je daar expliciet aangeven wat je precies van de ander nodig hebt?
Een belangrijk aspect, wat ik eerder ook al aangaf, is je moet even de tijd nemen met elkaar dat je hetzelfde woordenboek gebruikt. Dus snap wat je wil bereiken, welke ambities je wil hebben. Dat is een onderdeel van de samenwerking. Dus eigenlijk de eerste date, om zo maar te zeggen.
Ja. Maar jij bent de kenner van het woordenboek. Kent jouw date het woordenboek?
Wij hebben een eigen woordenboek ontwikkeld, ja. Ja. Alleen dat betekent niet dat ons woordenboek ook het woordenboek is.
Nee.
En we hebben meerdere opdrachtgevers die allemaal een verschillend woordenboek hebben. Dus bij ons is we hebben echt wel een stuk of 12 delen in de kast staan. Dus vandaar dat zo'n inside platform enorm helpt om een deel van die boeken in de product te kunnen gooien.
Ja, ja.
Is niet duurzaam.
Nou ja, het is dan... wat is het?
Het kan wel digitale woordenboeken zijn.
Oh, ja.
Precies.
Ja.
En dan is het wel weer goed, toch? Minder energie nodig om die datacenters te laten draaien. Een ander onderdeel van samenwerken is dat je met elkaar, en dat gaat eigenlijk over opdrachtgevers heen, beter beeld gaat krijgen in de behoefte, de vraag- en aanbod verhouding, om zo maar te zeggen. Waarbij Universiteit Utrecht net ook al aangaf, we willen graag tweedehands meubilair of gebruikt meubilair inzetten. Maar dat heeft effect op die markt die daarin in ontstaat. En zeker de laatste 10 grote uitvragen vanuit, met name vanuit de overheid, die hebben allemaal behoefte aan gebruikt meubilair. Nou ja, haal dat maar eens uit de markt. En past dat nog wel op de behoeften die we met elkaar hebben? En dat kan je niet als leverancier of als opdrachtgever alleen. Daar zal je dus een soort orgaan moeten gaan, of in ieder geval informatie gaan delen. Om ook strategische beslissingen daarin te kunnen nemen. Ja, en laten zien. De successen laten zien. Dus op Inside Insight laat je producten zien met een bepaalde footprint en circulaire indicatoren. Dus daar kan je in ieder geval die successen laten zien dat producten steeds beter worden. En zeker als dit platform zich blijft ontwikkelen, zou je ook een stukje historie kunnen op een gegeven moment kunnen inzichtelijk maken. Maar bijvoorbeeld een van onze opdrachtgevers is ook de Rijksoverheid. En die hebben ook wat gepubliceerd in wat de eerste 3 jaar van het contract nou voor effecten hebben gehad op CO2-uitstoot, op het verminderen van gebruik van nieuwe materialen en dat soort zaken.
En was dat heftig?
Er zijn mooie stappen gemaakt, ja.
Ja, ja. Maar wat je zegt is dat het eigenlijk ook om een platform vraagt waar gebruikt interieur op wordt aangeboden.
Ik zou daar niet in zijn site voor gaan gebruiken, maar ik denk dat er wel steeds meer behoefte staat aan zo'n soort platform. En dan is het nog best wel interessant, hoor. Hoe ga je dat nou doen zonder dat je last krijgt van allerlei commerciële belangen?
Ja, ja. In welke zin bedoel je dat?
Nou ja, stel dat Gisper dat gaat organiseren, dan zet je, dat zou ik best mooi vinden trouwens, maar dan zet je een hoop concurrenten buiten de deur, want die kunnen dat dan niet leveren. Want die zouden dan een soort alleenrecht hebben over al het bestaand meubilair.
Ja, ja, ja. Zie je dat ook zitten, zo'n platform voor jullie ladenblokken?
Ja, maar er is ook al wel heel veel, hoor. Zeg maar marktplaats, ook voor projecten, meubels, zou ik het maar noemen. Ook steeds meer voor bouwmaterialen en componenten. Want dat is ook echt echt noodzakelijk.
Ja.
Het is inderdaad wel het is ook een logistiek probleem of probleem, maar lastig. Je hebt inderdaad opslagruimte nodig. Nou, dat kost ook weer geld. Maar het zou heel mooi zijn als die markt inderdaad doorgaat en open wordt. En dat je, dus dan heb je ook minder last van, ja, ik heb allemaal goede producten over, maar waar moet ik het kwijt?
Ja.
Nee, er zijn alweer mensen die staan te wachten op die producten. Dus, je hoeft er niet op te slaan.
Ja. Dus daar moet het naartoe.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En wat
uitwisseling.
En wat hebben jullie nodig van partijen zoals Gispen?
Ja, nou eigenlijk is dat een herhaling van wat we net echt die samenwerking, zowel op dat vakmanschap, maar ook inderdaad meedenken. Ik moet zeggen, het gebeurt al. Ik merk soms wel dat ik al zo in die wereld zit. En dan praat ik met vrienden die niet in die wereld zitten. En die voor hun is het echt nog niet de realiteit.
Wat zeggen die dan tegen je?
Ja, dat ik in een bubbel zit.
En wat zeg je dan terug?
Dan schrik ik. Nee, ja, dat is wel goed. Dat is wel goed om je dat te beseffen. Dus,
waarom zeggen ze dat je in een bubbel zit?
Ja, heel kort samengevat. Het is echt zo dat de markt op de circulaire economie, dat leeft heel erg in de bouwwereld. En ook zeker bij interieur is dat een thema wat al best oud is. Er wordt heel veel over gepraat, nou, zeker in coronatijd. Ik zou mijn hele week kunnen vullen met webinars over dit onderwerp. En nieuwsbrieven en et cetera. En dan zit ik nog ineens op social media. Dus, maar het is wel heel veel praten, dat nog steeds. Het blijft nog steeds. Het is nog steeds een soort pionieren. Het echt opschalen en eigenlijk moet het gewoon worden. Ja, dat is nog niet aan de hand. En mensen buiten die bubbel, die weten niet dat er zoveel over wordt gepraat. Dus die hebben echt zoiets. Dat is echt nog heel ver van je bed. Terwijl ik heb de hoop dat we... Ja, het mag veel sneller. Het moet ook echt veel sneller. Dat is duidelijk, denk ik. Maar ook daarvoor, ik sprak ook pas een andere leverancier. En die zei van, wij moeten nog heel veel bedrijven echt overtuigen van de noodzaak. Dat moeten we dan maar doen.
Maar... Moet jij dat ook, Rick?
Ja, ik zeg altijd maar gekscherend dat we een soort hybride model op dit moment hebben. We hebben een groot aantal klanten die echt vooruitstrevend zijn en mooie ambities hebben op circulariteit. Maar we hebben ook nog gewoon opdrachtgevers die gewoon een tafel en een stoel willen hebben tegen een mooie prijs.
Ja.
En dat die er ook mooi uitziet.
Ja.
En beide werelden moet je nu behartigen. En ik blijf er altijd maar weer terugkomen. Die vraag en aanbod, dat is nog niet helemaal lekker op dit moment. Je ziet dat er nu... Ja, de vraag neemt enorm toe. Het aanbod nu echt creëren en dan die hoe-vraag invullen. Zoals Dominique eerder ook al aangaf. Ja, dat blijft nu de uitdaging. Het snelle opschalen. En daar vraag ik toch altijd wel weer opdrachtgevers van... laten we met elkaar realistische doelstellingen daarin in zoeken. Zodat we niet teleurstellen. En ook daadwerkelijk die opschaling kunnen realiseren met elkaar.
Ja, en dan, dan komt geld ook weer om de hoek kijken natuurlijk. Hè? Zowel vanuit de leverings- als vanuit de opdrachtgeverskant. Het mag niet te veel kosten en je moet eraan kunnen verdienen.
Ja.
En wat dat betreft vind ik echt een hardnekkig probleem. En ik hoop dat we, ik weet niet hoe, maar dat opgelost wordt. Namelijk, arbeid is heel duur en materiaal is heel goedkoop. Dat is volledig uit verhouding. En wil je het kunnen opschalen, dan moet dat echt veranderen. Want er is natuurlijk een hele grote groep mensen... die hebben ook niet zoveel geld om een duurzame... tweedehands opgeknapt meubelstuk te kopen. Nee, die gaan naar de Action of weet ik veel. Nou, daar kan je geen meubels kopen. Maar snap je? En dat komt omdat materiaal gewoon zo... of producten zijn vaak zo goedkoop. En het wat je nodig hebt... het materiaal, de producten zijn er al... Meer dan genoeg zelfs. Alleen we moeten het met vakmanschap veranderen in weer wel functionele en ook esthetisch aantrekkelijke producten. Want het moet wel aantrekkelijk zijn. Sommigen denken van al dat tweedehands meuk en zo, maar dat hoeft dus helemaal niet. Maar daar heb je wel arbeid nodig om dat voor elkaar te krijgen. En uren, en dat is geld. En dat...
Ja, en soms kan het gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, is dat sommige ontwerpers lenen zich gewoon niet voor hergebruik. Ze zijn nooit voor bedacht. En gaat het te veel geld kosten. Maar ook esthetisch krijg je nooit het product wat je eigenlijk graag zou willen hebben. Ja, en dan moet je toch een andere oplossing vinden voor die materialen.
Ja, maar jij kan wel bewijzen met jullie organisatie dat esthetiek en duurzaamheid en circulair interieur, dat loont.
Ja, we hebben nu genoeg aantoonbare projecten gerealiseerd waarin we op alle vlakken daar positief in scoren. zowel esthetisch als dat het financieel gewoon een slimme keuze is geweest. Als dat het bijdraagt aan het doel wat een inrichting heeft. Het primaire proces van die organisatie ondersteunen.
Dankjewel. Wil je meer weten over Insight Insight of wil je aansluiten? Kijk op www.insightinsight.nl en luister ook de andere afleveringen van deze podcastserie.